En daarna lezen we Lucas 11, vers 1 tot en met vers 13. De schriftlezing is Lucas 11, vers 1 tot en met vers 13.
Het gebed des Heren. En het geschiedde toen hij in een zekere plaats was biddende. Als hij ophield dat een van zijn discipelen tot hem zeide: Heren, leer ons bidden. Gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zo zegt: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden. Want ook wij vergeven aan een iegelijk die ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. En hij zeide tot hen: Wie van u zal een vriend hebben en zal te middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen: Vriend, leen mij 3 broden. Overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is en ik heb niets dat ik hem voortzette. En dat hij van binnen antwoorden zou zeggen: Doe mij geen moeite aan de deur aan. De deur is nu gesloten en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om u te geven. Ik zeg u lieden, hoewel hij niet zou opstaan en hem geven, omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijn er onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan en hem geven, zoveel als hij er behoeft. En ik zeg u lieden, bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt, en die zoekt, die vindt, en die klopt, die zal opengedaan worden. En wat vader onder u, die den zoon om een brood bidt, zal hem een steen geven. Of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven.
Elf. En wel vers 5 tot en met vers 8. Zullen we die woorden nog één keer lezen met elkaar. Lucas 11, vers 5. En hij zei tot hen: Wie van u zal een vriend hebben en zal te middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen: Vriend, leen mij 3 broden. Overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is en ik heb niets dat ik hem voortzet. En dat hij van binnen antwoordende zou zeggen: Doe mij geen moeite aan, de deur is nu gesloten, mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer, ik kan niet opstaan om u te geven. Ik zeg u lieden, hoewel hij niet zou opstaan en hem geven omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijn er onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan en hem geven, zoveel als hij er behoeft. Tot zover de lezing van de tekst. Gemeente, jongens en meisjes, hoor je dat? Jezus is hardop aan het bidden. En zijn discipelen luisteren naar zijn gebed. Ze horen hoe vertrouwelijk hij spreekt. Hoe diep de band is tussen hem en zijn vader. En als Jezus klaar is met zijn gebed, stelt een van de discipelen de vraag: Heere, leer ons bidden. En Jezus reageert, hij antwoordt met het Onze Vader. Hij bidt het hen voor, hij legt hen die woorden op de lippen. Hij zegt: Als jullie bidden, bid dan zo, Onze Vader, die in de hemelen zijt. Jezus bidt hen het Onze Vader voor. En dan? Nadat hij iets gezegd heeft over de inhoud van het gebed, gaat hij iets zeggen over hoe je mag bidden. Hoe dan? Met vrijmoedigheid. En om dat te laten zien, vertelt Jezus een kort verhaal, een gelijkenis. Het is een gelijkenis vol gebedsonderwijs. Dat is ook het thema voor de preek van morgen. Gebedsonderwijs op de biddag. Maar let op 3 gedachten. Een bidder kent een sterke verlegenheid. Een bidder heeft een grote vrijmoedigheid. En een bidder ontvangt buitengewone vriendelijkheid. Dus het gaat over verlegenheid, vrijmoedigheid en vriendelijkheid. Ja, de gelijkenis van vanmorgen neemt ons mee naar een huis in Israël. De dag is voorbij. Het is donker geworden. En iedereen is gaan slapen. Het huis is in rust, in diepe slaap. Ja, totdat er in het holst van de nacht in één keer geklopt wordt, gebonst wordt op de deur van het huis. Hé, dat is wel heel vreemd. Wie doet dat? Wie is daar? De man in huis staat op. Nee, maar ben jij het? Wat doe jij hier? Er staat een vriend van de man op de stoep. Hij is onderweg. Hij heeft gereisd. Heeft hij zich in de tijd vergist? Of heeft hij oponthoud gehad onderweg? Heeft hij pech gehad dat hij nog zo laat over straat is gegaan? In ieder geval heeft hij gedacht, ik heb een adresje nodig waar ik kan slapen. En toen heeft hij gedacht aan zijn vriend. En ja, het is wel een heel ongebruikelijk tijdstip om aan te kloppen, maar het is niet anders. Ik heb een overnachtingsadres nodig. En je begrijpt wel, jongens en meisjes, in de tijd van de Bijbel waren er nog geen moderne communicatiemiddelen. Deze man had geen telefoon. Deze man die kon niet van tevoren even bellen of een appje doen. Ja, het is een beetje laat geworden, maar ik ben in de buurt, ik heb een adresje nodig voor de nacht. Kan ik zo en zo laat bij je aankloppen? Nee, die man heeft geen telefoon. Dus daarom staat hij onverwachts midden in de nacht op de stoep op de deur te kloppen. Mag ik binnenkomen? Ja, natuurlijk. Kom erin. En de deur zwaait open. En waarschijnlijk heeft de man zich eerst wat verfrist na de reis. Zo ging dat toen. En ja, dan bereid je als gastheer natuurlijk ook een maaltijd voor je gast. Het is ondenkbaar in de tijd van de Bijbel dat je je gast helemaal niks voorzet. Gastvrij zijn. Iemand gastvrij onthalen. Ja, natuurlijk. Dat doe je. En het is ook heel belangrijk dat je dat doet. Gastvrijheid stond heel hoog in het vaandel. Ik kijk even naar de jongens en de meiden in de kerk. Ken jij een andere Bijbelse geschiedenis waarin je dat ziet, dat gastvrijheid heel belangrijk is? Denk maar even aan Abraham, die ook onverwachts 3 mannen op bezoek krijgt. En dan moet Sarah snel brood gaan bakken en een knecht moet ervoor zorgen dat er op korte termijn kalfsvlees te gasten kan worden voorgezet. Dus ja. De vriend die bij zijn vriend heeft aangeklopt, die moet iets te eten worden aangeboden. Hij is hongerig na de lange reis. Maar, en dat is het probleem, er is niks in huis. De voorraadkast is leeg. Dat is bijna niet voor te stellen, hè? Kijk, we hebben altijd wel wat in huis. En als de visite komt, nou ja, goed, dan trekken we wat uit de kast. In Israël werd er vaak brood gebakken voor 1 dag. En je maakt een inschatting, hoeveel heb ik nodig? Je wilt niks weggooien, als de visite komt kun je altijd wat bijbakken. Maar ja, het is nu midden in de nacht. En om nu brood te gaan bakken, dat kost ook te veel tijd, dat duurt te lang. En even snel de supermarkt inlopen, dat is er niet bij. Dus ja, wat niet? Wat nu? Je kunt niet je gast niets voorzetten. Maar er is niets. Wat nu? Bij de gastheer is er grote verlegenheid. Onverwachts klopt er een vriend aan. Ineens staat hij er op de stoep. Het overvalt die gastheer eigenlijk. Nu kan hij hem niets aanbieden. Hij heeft niks. Hij staat met lege handen. Herken je dat? Ineens gebeurt er iets in je leven. En het brengt je in grote verlegenheid. Je zag het niet aankomen. En het komt ook helemaal niet goed uit. Op een heel ongunstig tijdstip zit je ineens onverwachts in de zorg. Die zorg die komt als een ongenode gast. En je staat met lege handen. Zo gaat dat toch dikwijls? Misschien zit je hier op middag wel in de kerk. En je denkt aan het bericht van de dokter dat kwam. Meneer, mevrouw, we hebben geen goed bericht. U bent ernstig ziek. Je zag het niet aankomen. Je voelde niks. Je voelde je gezond. Nou ja, achteraf dan voelde je misschien wel wat. Maar ja, iedereen voelt wel eens wat. En Of je denkt aan je bedrijf. De opbrengst viel opeens tegen. Door een maatregel van de overheid. Of omdat een concurrent klanten bij je wegtrok. Of op school is het niet fijn. Niet fijn meer. Want ineens sloeg de sfeer om. De resultaten vallen tegen. Of er kwam heel onverwachts rouw. Die lege plek in de familiekring. Of daar is die zorg over je kind, kleinkind, speelt van alles. En het kondigde zich van tevoren niet echt aan. Of je hebt zorgen over je werk. Je kreeg in één keer het bericht, ja, over 3 maanden word je ontslagen. Dan moet je eruit. Wat moet je nou doen? Ineens waren er die zorgen en misschien zit je er wel in, op dit moment, middenin. Wat kun je dan, net als deze man in de gelijkenis, verlegen voelen, met lege handen voelen staan. Of je denkt aan allerlei rampen die zomaar kunnen opkomen. En wie denkt er niet aan het verschrikkelijke wat er begin deze week gebeurde in Turkije en Syrië. Waar door een aardbeving huizen ineens instorten, je alles kwijtraakt, de familieleden je ontvallen, mensen zijn vermist als een ongenode gast. Was er die aardbeving. Wat kun je dan verlegen voelen? Wat moet je doen? Wat kun je ook verlegen voelen op geestelijk gebied? Ineens is daar die indringende vraag die op je afkomt, die je niet meer van je kunt afschudden, die je bezighoudt. Kan jij God ontmoeten? Kan ik sterven? Een preek sloeg in als een bom. Dat ene regeltje uit een psalm, uit dat liedje, raakt het niet meer kwijt. Die ene gebeurtenis maakt die onrustig. God liet zien dat je een zondaar bent en dat je broos bent en dat je voor hem in jezelf niet kunt bestaan. Hij zocht je op. Hij stond voor je. En hij liet de klopper vallen op de deur van je levenshuis. En je wilt hem van alles wel geven. Maar je hebt niks in huis om het hem te geven. Je voelt je net als die man in de gelijkenis. Je bent in grote verlegenheid. Nou, wat moet je dan doen? Nou, wat doet die vriend in de gelijkenis? Hij zoekt een andere vriend op. En daar klopte hij aan. En Jezus gebruikt dat in deze gelijkenis als een beeld van het gebed. Je hebt niks, maar je klopt bij een ander, bij de ander aan. Bij de Heere aan. En in je nood ga je in het gebed naar hem toe. En jouw nood wordt zijn nood. Ja, maar hoe moet je dan, hoe mag je dan bij Jezus komen? Nou, dat laat de man in de gelijkenis zien. Hij komt met grote vrijmoedigheid. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Grote vrijmoedigheid. Want de gastheer die gaat erop uit en die klopt bij zijn vriend aan. Misschien is het wel zijn buurman. Blijkbaar weet hij, maar hij, mijn vriend, heeft wel brood voor handen. Wanneer klopt hij aan? Op welk tijdstip klopt hij aan? Midden in de nacht. Is dat een fijn tijdstip? Is dat een geschikt moment om aan te kloppen? Nee, dat is helemaal geen geschikt moment om op de deur te bonzen. Het is een onmogelijk tijdstip. Want iedereen in het huis slaapt. Iedereen is in diepe rust. De deur zit op slot en die deur zit niet dicht met een sleutel zoals wij dat doen. Maar de grendels zijn ervoor geschoven. En achter die deur waar de grendels voor geschoven zijn, liggen de kinderen te slapen. De kinderen die lagen niet ergens boven in een slaapkamer te slapen. Oh ja, Piet in slaapkamer A en Marie in slaapkamer B. Zo'n huis hadden ze vroeger in Israël nog niet. Er was één ruimte, daar werd vaak alles gedaan. In die ene ruimte werd gegeten, daar werd gewoond, er werd gepraat, er werd geslapen. En dat was de ruimte achter de deur. Vader lag er aan de ene kant, moeder lag aan de andere kant, de kinderen tussenin. En wat kun je blij zijn, zeker als je wat kleine kinderen hebt, als de kinderen 's avonds slapen, en als er rust is in huis. Maar dan is daar opeens geroffel te horen op de deur. Er wordt geklopt. Misschien dat de kinderen bij het geluid wat onrustig zijn gaan bewegen. Wat begonnen te draaien. Maar buiten staat er iemand op de deur te kloppen. Heeft de man waarover Jezus vertelt, direct toen hij bij dat huis kwam van zijn vriend, geklopt en geroepen, doe open? Of heeft hij nog even stilgestaan, getwijfeld, geaarzeld, zal ik het doen, zal ik het niet doen? Nu, op dit moment, moet ik 's nachts mijn vriend echt uit bed troffelen en het hele gezin wakker maken. Kan ik het wel maken? Maar hij doet het toch. En de vriend die wakker is gemaakt, die spreekt de man buiten aan. Doet hij dat door een luikje? Een raam misschien, nu de deur nog dicht zit? Wie is daar? Wat is er? Joh, ik ben het. Doe open. Ja, hoezo? Wat is er? Wat is er aan de hand dat je nu op dit moment, op dit tijdstip aanklopt? Staat je huis in brand? Nee, ik heb brood nodig. Leen me 3 broden. Kom je me in het holst van de nacht wakker maken, mijn nachtrust verstoren om 3 broden te halen? Kom je me storen voor zoiets onbetekenends? Het zou, gemeente, volstrekt logisch zijn geweest als die man zou zeggen, ja, ik kan jou niet helpen, ik wil jou niet helpen, val me niet lastig. Waarom? Waarom vertelt Jezus dit verhaal? En dan wel direct nadat zijn discipelen hebben gevraagd, Heere, leer ons bidden. Nou, het punt wat Jezus wil maken in de gelijkenis is, kijk eens goed naar deze man. Hij heeft zijn schaamte overwonnen. Hij klopt aan bij een vriend in het holst van de nacht. En dat doet hij met vrijmoedigheid. In vers 8 wordt het woord onbeschaamdheid gebruikt. En volgens mij is dat het kernwoord in de gelijkenis. Het woordje onbeschaamdheid, dat betekent zoiets als, deze man heeft de durf, het lef, de brutaliteit om op dit tijdstip aan te kloppen. Dat is toch schaamteloos, onbehoorlijk. Ja, maar toch keurt Jezus het niet af, integendeel. Jezus gebruikt het in dit verhaal, in deze gelijkenis, als een aansporing om net als deze man zo tot God te gaan. Met vrijmoedigheid. Overwin je schaamte, zegt Jezus. En kom met je nood bij God. Bons op het hart van God. En de vraag op deze biddag is, staat u ook zo aan de deur bij God? Als we een zegen vragen over gewas en arbeid, bid u met vrijmoedigheid. Met durf. Kijk, als ik me niet vergis, dan kunnen we soms wat moeite hebben om dingen aan de Heere te vragen. En je zegt, ja, mag ik het vragen om een betere oogst, nadat de oogst vorig jaar tegenviel? Mag ik vragen om betere cijfers in mijn bedrijf? Mag ik komen met die kleine dingen van mijn leven bij God? Mag ik vragen of God mij helpt bij het schoolwerk, bij het examen wat ik moet gaan afleggen? Mag ik bidden om genezing van mijn ziekte? Mag dat wel? Ik las over dominee Overduin, die in de Tweede Wereldoorlog werd opgepakt en in verschillende kampen vastzat. U kent misschien dat boekje wel van hem. Hemel en hel in Dachau. Weet je wat hij deed? Hij zat op een gegeven moment met een aantal andere dominees, met een aantal geestelijken, in een bepaald deel van een kamp. En hij had het ontzettend zwaar. Hij schrijft, wij waren het geraamte stadium al voorbij. Wij waren dik van het vocht, de voorbode van de dood. En we waren met elkaar aan het tellen. Ja, ja, nou ja, ik denk dat ik nog zoveel dagen te leven heb. En hij schreef naar huis, naar zijn vrouw, over de moeilijke situatie. En die brieven die kwamen aan en dat was voor de kerkelijke gemeente in Nederland aanleiding om een bidstond te gaan beleggen. Om te gaan bidden voor dominee Overduin en de anderen die bij hem waren in het kamp. En precies één dag voordat die bidstond in Nederland zou plaatsvinden, kreeg dominee Overduin een brief terug van zijn vrouw. En ze schreef: dan en dan gaan we bidden. Als je de mogelijkheid hebt, ga ook mee bidden. En ze waren in de gelegenheid. En de mannen in de barak, die kropen bij elkaar. Een paar stroommatrassen. En ze smeekten de Heer om uitkomst. Weet je wat ze baden? Weet je wat ze vroegen? Jongens en meisjes, ze legden God 5 gebedspunten voor. 5 wensen. 1. Laat ons een mildere commandant krijgen. 2. Geef dat wij op een ander plekje mogen komen in een barak waar de Duitse geestelijken zijn, want die hebben het veel beter. Wens 3. Laat ons minder zwaar werk hoeven te doen. Wens 4, geef ons meer nachtrust. En wens 5, geef dat wij het recht mogen ontvangen om voedselpakketten te krijgen. Ja, ja, zeg je, maar mag je dat wel bidden? Gaat dat niet te ver? Nee, zegt Jezus in onze gelijkenis. Volg de man in de gelijkenis na, die met moed, die met durf, die onbeschaamd, met grote vrijmoedigheid, voor iets alledaags, voor brood, iets alledaags, midden in de nacht, om hulp vraagt. Wij mogen met vrijmoedigheid vragen om brood. En wij mogen met vrijmoedigheid vragen om geestelijk brood. Je mag, met eerbied gesproken, met je geestelijke nood naar God toe gaan. En bij hem aankloppen. En zeg: Heer, ik heb u nodig. Ik heb u echt nodig, want anders ben ik ten dode opgeschreven. Kijk, wij zijn vandaag op deze biddag bij elkaar in de kerk. En we gaan samen bidden. Maar mag ik eens vragen vanmorgen: hebt u de Heer nou echt nodig? Deze man, die staat midden in de nacht, onbeschaamd, vrijmoedig op de stoep bij zijn vriend. En hij laat daarmee zien: er is nood. En jij moet mij helpen. Nou, hebt u zo wel eens voor God gestaan? En is het vandaag te merken dat u de Heere echt nodig hebt voor tijd en eeuwigheid? Heere, ik kom tot u gevlucht, want wat ik niet heb, dat hebt u wel. En u kunt en u wilt het mij geven. En ik heb het nodig. En daarom klop ik bij u aan. Of sta je nooit zo voor God? Klop je niet aan bij nacht en ontij? Lijk je op die straatkrantverkoper? Heb je die wel eens gezien? En je loopt de winkel uit. Je hebt een boodschapje gedaan. En ja, daar staat hij. Ja, hij zegt niet zoveel. Misschien wel helemaal niks. Hij kijkt je misschien een keer aan. Hij zwaait met zijn krant, maar verder zwijgt hij. Maar wat als hij op je afkomt en zegt: meneer, mevrouw, wilt u een straatkrant van mij kopen? Nou ja, zeg je, ik heb nu geen tijd. Ik moet de trein nog halen. Er wacht iemand op me. Ik heb haast. Het komt me niet zo gelegen. En je loopt door. En die straatkrant verkopen, die haalt zo zijn schouder op. Zal wel. Dan niet. Weet je zo? Die houding? Kijk, die man uit de gelijkenis, als hij een straatkrantverkoper zou zijn geweest, die zou achter je aankomen lopen en zeggen: ja, maar wacht eens even, ik sta hier niet voor niks. Ik verkoop zeker toch niet voor niks straatkranten. En ik wil dat je er ook een koopt. Hij zou recht voor je gestaan, je tot stoppen brengen en zeggen: dat het je niet uitkomt, prima. Maar hier is de krant, 2 euro graag. Ja, zeg je, dat is onbeschaamd. Dat is brutaal gewoon. Dat is wel heel vrijmoedig, vrijpostig zelfs. Ja, maar dat is eigenlijk wel wat die man in de gelijkenis doet. En die man stelt Jezus ten voorbeeld. Kijk, die man uit de gelijkenis, die lijkt op Jacob. Jacob die God vastgrijpt en zegt, ik laat u niet gaan tenzij dat u mij zegent. Hij zegt, je maar, mag je dat nou wel zeggen tegen God? Is dat niet te veel eisend? Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Maar Jezus vertelt deze gelijkenis niet voor niets. Dacht je dat de Heere blij werd als u ging bidden met een houding van, ja Heer, het zou wel fijn zijn als u naar mijn gebed zou luisteren, maar als u zich niet ontfermt op mijn gebed, nou ja, dan is het ook wel goed. Weten we nog wat het is om te worstelen met God? Om echt te kloppen op de deur van God voor al onze noden. We hebben psalm 81 gezongen, een bekende psalm. Misschien wel de eerste psalm die we leren aan onze kinderen. Maar heb je ook door wat je hebt gezongen? Dus we zingen dat God tegen ons zegt, je mag eisend bij mij komen. Eis van mij. Eis van mij vrijmoedig. Ja, zegt u, maar God is toch heilig? Past ons deze houding wel? Hij is zo groot, zo heilig, zo hoog. En als je tot God gaat in het gebed, dan moet je toch tot God naderen met diep ontzag. Met grote eerbied. Ja, daar heb je gelijk in. Daar heb je helemaal gelijk in. Dat is heel belangrijk, want God is in de hemel. En wij zijn op de aarde. En Hij is zo anders dan wij zijn. En we hebben alle reden om ons heel klein te maken voor God, ons te verootmoedigen voor God. Maar, en dat is het punt, als u vervolgens zegt, ja God is zo groot, zo heilig, zo hoog, en daarom zal ik hem maar niet lastig vallen met mijn kleine dingetjes, met mijn probleempjes, met mijn dagelijks brood. Zijn zulke grote problemen in de wereld? Nou ja, en dan laat ik God maar aan zijn plaats. Want Hij is heilig en ik ben onheilig. Als je dat alleen zegt, als dat je houding is, dan komt er een rem op je gebeden. Dan zeg je, ja, maar ik val God niet lastig. En wat haalt het uit als ik bid? Dat klinkt heel ootmoedig. Maar dat is niet bijbels, dat is niet wat God graag ziet. Je mag hem zo gezegd heilig lastigvallen. Ja, zeg je maar, ik ben zonde. En dat merk ik, dat ervaar ik in mijn leven. Nee, ik kom wel bij God en dan vraag ik, vergeeft u mijn zonde? Help me om tegen het verkeerde te strijden. Maar kort nadat ik dat heb gevraagd, dan struikel ik zomaar. Moet ik dan weer gaan kloppen op de deur bij God en om vergeving vragen en om hulp vragen? God ziet me aankomen. Kan ik dan te alle tijden aankloppen? Is het niet veel beter om eerst van mijn kant te gaan proberen de boel recht te zetten om zo op te klimmen tot God? Wacht. Jezus weet van al die hindernissen aan onze kant. En daarom vertelt Hij deze gelijkenis, om ons aan te sporen, altijd tot God te gaan, met alles wat ons bezighoudt. Hij zegt in deze gelijkenis, ben jij in nood? Gaat het misschien om iets heel kleins? Staat er heel veel in de weg, om zo als deze man naar God toe te vluchten? Overwin schaamte. Vlucht tot God. Klop op de deur. Grijp hem vrijmoedig vast in het gebed. En voor alle duidelijkheid, dat kan niet anders. Dan zal vrijmoedigheid ook hand in hand gaan met ootmoedigheid. Met nederigheid. Want vrijmoedig en ootmoedig bidden, dat sluit elkaar niet uit. Dat sluit elkaar in. Let. Heer der lege scharen, let op mijn ootmoedig
smeekgebed. Maar ik durf het wel vrijmoedig te vragen. Laat mij niet van druk verkwijnen. Leen mij een toegenegen oor. O Jacobs God, geef mij gehoor.
Kijk jongens en meisjes. Weet je wat heel belangrijk is als je gaat bidden? Dat je beseft dat God niet ver weg is. Kijk, deze man heeft brood nodig. En dan gaat hij naar een vriend toe die dichtbij woont, heel dichtbij. Misschien is die vriend zijn buurman wel van een huisje verderop. Jezus zegt ermee dat God niet ver weg is. God is niet ver weg. Kijk, er kwam eens een kleinzoon bij zijn opa en die vroeg aan zijn opa: opa, hoe ver is God? Nou, kom maar mee, zei zijn opa, dan zal ik het je laten zien. En ze liepen door het huis naar de voorkamer. Toen kwamen ze bij de bank en toen ging opa op de knieën. Ja, kom maar, kniel maar mee. Vouw je handen, sluit je ogen. Opa ging bidden. En het amen van het gebed, toen hij klaar was, zei hij tegen zijn kleinzoon: zo ver weg is God. Hij is maar één gebed bij ons vandaan. Als je je handen vouwt, je ogen sluit, dan is de Heere daar. En dat is ook wat Jezus zegt. Want hij schetst in deze gelijkenis niet een onoverbrugbare kloof die je over moet steken. Nee, er is slechts een deur die tussen de Heere en een zondig mens instaat. Een deur. Geen muur van graniet. Een deur. En daar mag ik op kloppen. Voor mezelf en voor anderen. Onbeschaamd. Vrijmoedig. En daar mag je zegen op verwachten. Want anders had Jezus deze gelijkenis niet verteld. Ja, maar wil de Heere echt wel luisteren naar mij als ik klop? Dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Buitengewone vriendelijkheid. Want wat doet de vriend van de man in de gelijkenis? Ja, hij opent de deur. En hij helpt die nachtelijke bezoeker. Waarom? Hij is zo onder de indruk van die onbeschaamdheid, van die vrijmoedigheid van zijn vriend, dat de grendels van de deur eraf gaat en dat de voorraadkast open gaat. In vers 8 komen we twee keer het woordje opstaan tegen. En in het Grieks worden daar twee verschillende woordjes voor opstaan gebruikt. Er wordt eerst gezegd, nou ja, die vriend, die zal wel denken, oh ja, mijn vriend staat op de stoep, dus nou ja, daarom zal ik vanwege hem wel opstaan. Maar dat is niet het geval, zegt de gelijkenis. Nee, hij zal, omdat er die onbeschaamdheid, die durf, die vrijmoedigheid is bij die man, daarom staat hij op. En dan klinkt er een veel krachtiger woord. Hij zal opstaan van zijn bed, uit de rust. Daar zit iets in, die man in huis, die kan het niet meer in bed uithouden. Hij moet wel opstaan. Hij moet snel hulp geven. Dus van dat onbeschaamde, vrijmoedig kloppen gaat een geweldige kracht uit. Dat werkt iets uit. Die man die springt op en die biedt hulp. Hier heb je wat je nodig hebt. Vind je dat niet bemoedigend? De man die de route kent naar het huis van zijn vriend. En die route met grote vrijmoedigheid gaat, die komt niet beschaamd uit. En als wij vandaag persoonlijk en samen op deze biddag naderen tot God. Door de Heer Jezus Christus. Want niemand komt tot de Vader dan door hem. Dan hoort hij ons geklop op de deur. Op de hemelpoort. En het tijdstip waarop je dat doet, maakt niet uit. Bij de Heere komen we nooit op een ongelegen tijdstip. Maar bij hem is er niet een moment dat hij de deur dichttrekt, dat de grendels ervoor gaan. Want hij is altijd wakker, zegt Psalm 121. Hij slaapt niet, hij sluimert niet. Hij is altijd te bereiken. En we kloppen nooit te vergeefs bij hem aan. Wie klopt zal worden opengedaan.
Wie met een lege hand bij hem komt en klopt op de deur, die zal ontvangen. Dan zal hij opstaan en helpen.
Jongens en meisjes, ik vertelde over die dominee die niet meer leeft, dominee Overduin, die in de oorlog in het kamp zat en toen ging bidden, weet je het nog? Hij ging samen met anderen bonzen op de deur van God. Had 5 wensen, weet je ze nog? Geef ons een andere commandant. Laat ons verhuizen naar een ander plekje in een andere barak. Geef ons meer nachtrust. Geef dat we voedselpakketten mogen ontvangen. En geef dat we minder zwaar werk hoeven te doen. Je zou zeggen, die dominee die bad heel vrijmoedig. Hij klopte onbeschaamd op de deur. Maar weet je wat er gebeurde? God verhoorde dat gebed. Alle 5 wensen werden vervuld. Nee, niet alle minuut. Er zaten wel wat dagen tussen. Maar al die 5 wensen werden vervuld. Grote hoorder van het gebed. Die stond op. Toen er op de deur werd geklopt. Toen dominee Overduin met anderen zijn knieën boog. De deur ging open en hij gaf boven bidden. En denken mild en overvloedig. Weet je wat het geheim daarvan is? Dat is Jezus zelf. Hij die deze gelijkenis uitsprak, die kwam naar de aarde om te lijden en te sterven voor de zonde van zijn volk, om die te verzoenen. En toen klopte hij tevergeefs aan bij zijn vader. Hij moest klagen, mijn God, waarom verlaat ge mij? De deur zat dicht. De deur bleef dicht. Hij werd weggestuurd, donkere nachten. En hij ging. Hij deed wat hij moest doen. En daarom kan er voor mij een open deur zijn. Hoe schuldig ik ook ben, hoe onwaardig ik ook ben in mezelf. God laat de deur niet op het nachtslot voor een zondaar die biddend tot hem vlucht. Al moet ik mezelf aanklagen en belijden, o God, ik schiet zo tekort, ik ben het niet waard. Ik ben vaak zo egoïstisch, zo weinig op uw eer gericht. Toch is daar een open deur. Toch is daar, al is het midden in de nacht, een geopend oor bij hem. Toch zal hij opstaan. Want hij laat het niet afhangen van wie ik ben in mezelf. Maar hij kijkt naar Christus, zijn zoon. En in hem heeft God milde handen, vriendelijke ogen. En in zijn zoon biedt hij ons zelfs een vriendschap aan. Wil hij een vriend zijn en zijn huis voor ons openen. De Hebreeënschrijver zegt in hoofdstuk 10 dat we in en door hem met vrijmoedigheid tot God mogen gaan. Tot de troon van Gods genade. Wat een gelijkenis, hè? Jezus zegt, als die man waarover ik heb verteld niet gestoord wil worden. En hoe begrijpelijk is dat? Omdat hij daar ligt te slapen met zijn gezin. Maar als de deur dan toch open gaat. Vanwege de onbeschaamdheid, de durf, de vrijmoedigheid van die man. En brood geeft. Hoeveel te meer zal dan de Heere die nooit slaapt en sluimert. Gereed staan om naar onze gebeden te luisteren. Deze korte gelijkenis uit Lucas 11 is een bijzondere uitnodiging aan ons. Om te bidden. Ongeremd. Frank en vrij. Vrijmoedig. Vraag de Heere, maar vrijmoedig om brood. Vraag de Heere, maar vrijmoedig om een zegen over uw bedrijf. Vraag hem vrijmoedig om genade voor onze samenleving. Vraag hem vrijmoedig om een zegen over je schoolwerk, je studie, over je huwelijk. Vraag hem vrijmoedig om lichamelijk herstel. Vraag hem vrijmoedig om vergeving van zonde. Hij wil niet met rust gelaten worden door u. Hij ziet je graag komen met lege handen, met al je verlegenheid.
Met al je vrijmoedigheid. Hij hoort graag jou kloppen. Laat je door de Satan niet bij hem vandaan houden. Nog één ding. Nog één vraag. Geef de Heere alles wat je aan hem vraagt. Nee, hij geeft aan mij niet alles wat ik vraag. En misschien weet je dat maar al te goed. Je riep tot God. Je bad. Je smeekte vrijmoedig. Je klopte op de deur. Overdag en 's nachts. Je legde je nood voor hem neer. Je kwam met je verlegenheid voor zijn aangezicht. Maar de Heere gaf niet wat je vroeg. En je denkt misschien vanmorgen, mooi gelijkenis dit, maar dan wil ik u nog op één ding wijzen. Wat krijgt die man mee in de nacht? Waar heeft hij om gevraagd? Om 3 broden. Wat krijgt hij mee? 3 broden? Het staat er niet. Hij krijgt wat hij nodig heeft. En dat is veelzeggend. Dat zegt meer dan en hij gaf er 3. Hij krijgt wat hij nodig heeft. Misschien is dat wel meer dan 3 broden. Misschien is dat wel minder dan 3 broden. Maar als Jezus antwoord geeft op onze gebeden, dan krijgen wij niet altijd wat wij vragen. Wel exact wat we nodig hebben. En hij weet als geen ander wat wij nodig hebben. En daarom blijf met al je wonden en al je deuken die je misschien hebt opgelopen. En met al je vragen en twijfels die je hebt, niet bij hem vandaan. Hij is een hoorder van het gebed. En hij geeft je soms minder dan je hoopt. Hij geeft je soms meer dan je dacht. Hij geeft je altijd meer dan je verdient. Het is vandaag biddag. Biddag. Laat het niet stil blijven. Bij Gods deur. Bij de hemelpoort. Maar laat uw stem. Laat uw klop. Hem vrijmoedig horen. Amen.